Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 147e psalm en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Het tweede vers van de 147e psalm. We willen luisteren naar de wet des Heren om vervolgens te gaan zingen uit de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Vervolgens willen we lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 18. En daarvan vers 28 tot en met vers 40, de schriftlezing, Johannes 18, vers 28 tot en met vers 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg, en ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd.
maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou, en iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
De tekst voor de prediking vinden we in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 18. En daarvan het tweede gedeelte van vers 28. Deze woorden, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan de versen 1, 2 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol hel genot, o Heer der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En ook het zesde vers, 1, 2 en 6 van de 84ste psalm.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 98e psalm. Het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Vers 2 van 98, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Besmettingsgevaar. Dat houdt ons deze dagen allemaal toch bezig. We wassen onze handen extra vaak. We geven elkaar geen handen. We houden afstand van elkaar. We komen niet bij elkaar op de koffie. En vooral voor de ouderen en voor de kwetsbaren is dat nu toch wel ook het ergste. In elk geval, we doen er alles aan om de verspreiding van dit gemene virus tegen te gaan. En we kijken er zelf ook wel voor uit om niet besmet te raken. En juist dat laatste, het gevaar om besmet te raken, dat leeft er nu ook sterk bij de leden van het Sanhedrin. Zij letten er goed op dat zij zelf niet besmet zouden raken. En het ging hen op dat moment niet zozeer om de besmetting met een lichamelijke ziekte, maar wel om een besmetting die hen in geestelijk opzicht onrein zou maken. Ze kenden immers de hygiënevoorschriften en de reinigingsprotocollen die de Heere in zijn wetten, in zijn woord, heeft gegeven. We kunnen daarover lezen met name in het boek Leviticus en het boek Numeri. Een goede hygiëne die ook een goede gezondheid bevorderde en die ook diende om de verspreiding van infecties en besmettelijke ziekten tegen te gaan. Trouwens, wat dat betreft kunnen wij in onze westerse wereld nog best wel wat leren van die hygiënevoorschriften uit de Bijbel. Want die maken een mens ook gezonder. Maar die voorschriften die waren er ook voor de rituele reinheid. Zo kenden de Joden allerlei reinigingsrituelen. Na elke menstruatieperiode onderging een vrouw bijvoorbeeld een ritueel reinigingsbad. En voordat een Jood het tempelcomplex binnenging, moest hij zich laten dopen in een ritueel bad, een soort mikwa. En die reinigingsvoorschriften en die reinigingsrituelen, die waren er nu ook voorafgaande aan de Joodse feesten. Zeker rondom het Pascha. En dat zien we nou ook terug in onze tekst. En de leden van het Sanhedrin die wilden voorkomen dat zij zich zouden verontreinigen en niet aan het Pascha zouden kunnen deelnemen. En daarom bleven ze zelf weg bij elke besmettingshaard. En wat dat betreft liggen er toch zeker parallellen tussen onze tekst en de dagen waarin wij leven. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema besmettingsgevaar onder het Joodse volk. Drie gedachten. In de eerste plaats een voorzorgsmaatregel. In de tweede plaats een noodverordening. En in de derde plaats één dodelijke besmetting. Besmettingsgevaar onder het Joodse volk. Een voorzorgsmaatregel, een noodverordening en één dodelijke besmetting. Het is die vrijdag nog vroeg in de morgen. Toch is het Sanhedrin er al over uit. Hun vergadering zit erop. De besluiten zijn gevallen. En het proces tegen de Heere Jezus is afgerond. De veroordeling hebben ze ook uitgesproken. We kunnen dat lezen bij Marcus. Ze zien in Marcus 14, als er daar staat in het 64e vers, als de vergadering klaar is, dan lezen we daar: en zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Vermoedelijk had het Sanhedrin in die dagen nog wel de vrijheid om recht te spreken en een doodsvonnis uit te voeren. Wel was men daarbij gebonden aan de beperkingen die het Romeinse recht hen oplegde. Simpel gezegd zou je het zo kunnen zeggen, voor de interne Joodse geschillen bleef het Sanhedrin verantwoordelijk. Maar de rechtshandhaving in de samenleving, die viel uiteindelijk onder het Romeinse recht. In elk geval mocht een door het Sanhedrin officieel uitgesproken doodsvonnis niet worden voltrokken op de dag dat het vonnis was uitgesproken. Daar moest altijd een nacht van bezinning moest daar overheen gaan. De voltrekking van het vonnis vond dus altijd pas plaats de dag na de veroordeling. Maar er ligt dan ook nou direct het probleem. Want de volgende dag is het immers Sabbat. De Pascha zal beginnen. En dan mag er volgens Gods wet geen doodsvonnis worden voltrokken. En daarom heeft het Sanhedrin een list nodig. Als zij de doodstraf niet kunnen voltrekken, dan moet de wereldlijke rechter het maar doen. En daarom gaan ze met hun gevangenen, gaan ze onderweg naar het rechthuis. Dat is de ambtswoning van de stadhouder Pontius Pilatus. In die dagen was hij immers aangesteld door keizer Tiberias als de stadhouder van Judea. Hij is daar zo'n 10 jaar stadhouder geweest van het jaar 26 tot 36 na Christus. Hij had de reputatie van een goed bestuurder. Hij moest de orde handhaven in Israël, wat van belang was uiteindelijk omdat dat land een belangrijke economische doorgangsroute was van Egypte naar Syrië. Heel lang is altijd gedacht dat de ambtswoning van Pontius Pilatus, dat hij die had in de burcht Antonia, dicht bij de tempel. Want daar vandaan kon dan men makkelijk het tempelcomplex binnenvallen om dreigende onlusten de kop in te drukken. Vandaag de dag denkt men veel meer aan het voormalige paleis van Herodes de Grote als de ambtswoning van Pilatus. De zogenaamde Toren van David, vlakbij de Jaffapoort, is vandaag de dag nog het restant van dat koninklijke paleis. Maar in elk geval, vanaf het huis van Caiaphas was het een paar honderd meter lopen naar de ambtswoning van Pilatus. En Jezus, zo lezen we bij Marcus, die werd opnieuw vastgebonden door de dienaren van het Sanhedrin. En dan wordt hij onder begeleiding weggeleid naar het rechthuis. Het is nog vroeg in de morgen. Het is dus stil op straat. Alles deze dag in Jeruzalem zal in het teken staan van het naderende Pascha. In de achterliggende dagen hadden ze de lammeren al geselecteerd voor de paasslacht. En ondertussen was men in de huizen druk bezig geweest met de grote schoonmaak. Het hele huis werd ontdaan van de zuurdeesem. En daar maakte elke Jood maakte daar ook ernst mee. In die dagen stonden er namelijk grote ketels op straat met daarin kokend water. En alle potten en pannen werden daarin schoongemaakt. En het hele huis werd met bezemen gekeerd. Er mocht in de woning geen kruimeltje zuurdeesem meer blijven liggen. Want wie de feestweek van het Pascha inging en toch iets gegist gegeten had, die werd dan verbannen uit het volk. en wie rond het Pascha met gist in aanraking kwam, die werd buitengesloten van het paasfeest. Zuurdeeg was immers het teken van het kwaad, van de zonde. En dat moest uit elk huis verwijderd worden. En als de paasmaaltijd begon, moest alles schoon zijn. Dat was een ritueel waar men heel wat dagen mee bezig was. Alles moest rein, kosher wezen. Het zuurdeeg moest verwijderd worden. Uit de huizen, uit de levens, ja, en ook uit de harten. En dat wisten de leden van het Sanhedrin maar al te goed. En daar zagen ze ook scherp op toe. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ze keken er wel voor uit om zich te laten besmetten met zuurdeeg. En daarom bleven ze ook staan voor het huis van Pontius Pilatus. Ze gingen de ambtswoning van die heidense stadhouder niet naar binnen. Want als zij een heidens huis naar binnen zouden gaan, waar zuurdeesem nog gewoon aanwezig is, dan zouden ze zelf ook onrein zijn tot de avond. En dan zouden ze eerst helemaal moeten ondergaan in een mikwa, zo'n ritueel reinigingsbad, om vervolgens weer rein te kunnen zijn. Bovendien was de woning van een heiden sowieso een plaats waar men zich zou verontreinigen. Joden die konden bij heidenen wel onder een geopende hemel een binnenplaats binnentreden, maar als ze een overdekte ruimte zouden betreden, zouden ze zich verontreinigen. Denk maar aan hetgeen wat Petrus later heeft gezegd in Handelingen. In Handelingen 10. Dan lezen we in het 28e vers in Handelingen 10. Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. En daarin zien we dus de reden waarom de leden van het Sanhedrin buiten het rechthuis blijven staan. Zij houden zich dus sterk aan de reinheidswetten. Ze nemen de voorzorgsmaatregelen goed in acht. En ze gaan geen huis naar binnen dat hen zou verontreinigen. Want ze willen niet het risico lopen dat ze in aanraking komen met het zuurdeeg. Het gevaar van de besmetting weegt hen zo zwaar dat ze bij de ambtswoning van Pontius Pilatus halt houden. Ze vinden het verstandiger om niet naar binnen te gaan. En Calvijn, die zegt daarvan: het is op zich te prijzen dat ze zich van alle besmetting willen onthouden, opdat zij volgens het voorschrift der wet rein het Pascha mogen eten. Ze houden zich dus nauwkeurig aan die rituele en ceremoniële wet. En daarachter ligt zelfs een reden. Want ze zijn bang dat ze anders het Pascha, dat grote Joodse godsdienstige feest, niet kunnen vieren. Want ze weten dat het Pascha een inzetting is van God. En die willen ze hoog houden. En ze voelen het als hun godsdienstige plicht om dat feest te houden. En daarom willen ze zich niet verontreinigen. Maar Calvijn zegt er dan nog iets bij. Want hij zegt: het is echter een ernstig gebrek dat zij niet bedenken dat zij meer onreinheid in zichzelf omdragen dan zij ooit over zich kunnen brengen door een gebouw in te gaan. En is dat nou niet de diepste nood die er ligt in ons tekstvers. De leden van het Sanhedrin, die zeer bezorgd zijn dat ze zich zouden besmetten en bezoedelen in die heidense woning, waardoor ze het Pascha niet zouden eten. Maar ze beseffen niet dat ze de onreinheid bij zich dragen. Dat zij onrein en besmet zijn met vele zonden. Ze kijken ervoor uit om zich uiterlijk te laten verontreinigen en te besmetten. Maar ondertussen beseffen ze niet dat hun hart vol zit met boosheid, met eerzucht, met bedrog, met wreedheid, met gierigheid. Ze besmetten de aarde met hun gruwelijke zonde, maar ze zijn slechts bevreesd voor de uiterlijke besmetting. Ze houden vast aan de ceremoniële wet. Maar ondertussen wordt de Heere Jezus wel veroordeeld met de schending van de wet. Ze willen het Pascha eten, maar ondertussen zoeken ze de executie van het paaslam, de Zoon van God. Plichtmatig houden ze zich aan de reinheidswetten, maar ondertussen willen ze Gods Zoon de kruisdood laten sterven en vergeten ze God de Heer. Ze houden hun hart bij God vandaan. Ze dienen de Heer niet met hun binnenste. En zijn we daarmee dan ook niet direct midden in de coronacrisis? En ik zeg het voorzichtig. En ook allereerst tegen mezelf. We zijn allemaal op een bepaalde manier bang om besmet te raken. We houden de voorschriften in acht. We nemen onze voorzorgsmaatregelen. We houden ons overal vandaan uit vrees voor besmetting. En let wel, dat is ook nodig. Dat is ook goed. Zeker als we de zorgwekkende geluiden horen vanuit de zorg. We hebben onze verantwoordelijkheden ook te nemen in deze. Maar moeten we tegelijk ook niet eerlijk belijden dat de besmetting van de zonde, die ons van jongs af aan aankleeft en die dodelijk is, dat die ons veel minder heeft geraakt? En moeten we met z'n allen ook niet eerlijk erkennen dat we ons om de smetting met de zonde ons nooit zo druk hebben gemaakt als om de besmetting waar we ons nu om druk maken? Hoe dikwijls waren we geen eens bang om onszelf te verontreinigen met de zonde? Daarvan hielden we geen 1,5 meter afstand. We zaten er bovenop. We hielden de zonde aan de hand en we hielden de zonde in onze hand. En we zochten massaal gelegenheden op met meer dan 30 mannen en ook meer dan 100. Of het nou in het oude dorp was, of rond de uitgaansgelegenheden, in jongerenhonken, of rond grote events. We zeiden al snel, ach, dat valt toch wel mee. Wat zit daar nou voor kwaad in? Iedereen doet het. En ze zijn er ook van onze kerk, hoor. En zo hebben we ons allemaal besoedeld, bevlekt en besmeurd met vele zonden. Ondertussen ging de godsdienst gewoon verder. Wij hadden onze rituelen. Het kerkelijke leven kon doorgaan. Het ging allemaal zijn gangetje. Wij hadden onze kerkelijke activiteiten. Maar juist deze weken spreekt dat toch des te sterker tegen ons. Stelt het ons niet schuldig? Wat laten we elkaar nou die vraag stellen? Wat hebben wij nu met al die voorrechten gedaan? Hebben wij het zuurdeeg van de zonde niet te veel onze kerken, onze huizen en onze levens laten binnendringen? Hebben wij ons niet te veel besmet met het kwaad dat onze ziel verwoest? Op allerlei gebieden. Dus ik denk aan de Bijbelkritiek, waarbij achter alles een vraagteken kwam te staan. Of het zuurdeeg van de wereldgelijkvormigheid, waardoor wij de wereld als het ware hebben omarmd. Is het dan niet begrijpelijk dat God ingrijpt? Is het dan niet naar recht dat God ons een halt toeroept? Is het dan niet nodig dat de Heere ons tot inkeer en tot wederkeer roept? Wij hebben immers God verlaten. En wij zijn bij Hem vandaan gegaan. En we houden ons hart ver bij God vandaan. Meer dan die anderhalve meter. En moeten we het niet belijden met het volk van Israël, als ook van hen het wordt gezegd in Jeremia, in het tweede hoofdstuk, het 13e vers. Want mijn volk heeft 2 boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. En nu? Het is alweer de 3e zondag dat we als gemeente niet met z'n allen kunnen samenkomen. God, die al onze zekerheden heeft weggeslagen. En één voor één worden onze bouwwerken en onze torens toch omvergeduwd. Eén virus dat alles in de wereld overhoop gooit. Niemand kan nu nog zeggen waar dat toe zal leiden. Maar laten wij allen tot onszelf inkeren. Waar hebben de achterliggende 3 weken ons nu gebracht? Wat hebben deze weken nou met mij gedaan? Heel persoonlijk. Wat heeft het met u gedaan? En met jou? We merken de angst voor de besmetting met corona. Maar zijn we nu ook bang geworden voor de zonde? Hebben we in deze weken, waarin we overal afstand van moesten nemen, hebben we de zonden ook op afstand gehouden? Is er daadwerkelijk wat veranderd in ons leven? En opnieuw, die vraag die geldt allereerst voor mijzelf. Wordt het niet tijd dat het mij in de schuld brengt? Wordt het niet tijd dat ik mij voor God verootmoedig? En u en jij? Zien we nou niet in hoe dwaas een mens is? Druk met de uitwendige besmetting. Allerlei maatregelen nemend om het virus niet te krijgen of over te dragen. Maar zijn we nou ook druk om niet besmet te worden met de zonde? We hebben toch nodig dat we allen in de schuld komen voor God. En we zullen tot Hem moeten naderen met boetedoening en met belijden van onze zonde. Want die besmetting, die gaat veel verder dan alleen maar de buitenkant. En die gaat veel verder dan alleen maar ons lichaam. Maar dat is een besmetting die de ziel verwoest. En laten we dat persoonlijk en als gemeente belijden voor Gods aangezicht. Om Hem onze schuld te belijden. Om voor Hem neer te vallen. Om de Heere een afstand te houden. Maar dat we Hem de hand hebben te reiken. En dat we aan Zijn voeten zullen neervallen met belijdenis van onze zonde en schuld. Maar daar schort het nou juist aan, bij de leden van het Sanhedrin. Dat zien we in onze tweede gedachte, een noodverordening. Want die leden van het Sanhedrin die waren alleen maar druk met de buitenkant. Ze maakten zich druk om de ceremoniële wetten en de reinheidswetten, terwijl ze Gods grote gebod, het gebod van de liefde, niet naleefden. En zo blijven ze daar staan voor het huis van Pontius Pilatus uit angst voor besmetting. En dan zien we vers 29 dat Pilatus naar buiten komt. Hij respecteert de gevoeligheden van de leden van het Sanhedrin. En dan vindt de eerste gedachtenwisseling plaats in de open lucht. Waarschijnlijk staat de Heere Jezus erbij. Dat valt op te maken uit hetgeen Pilatus zelf zegt, vers 29. Wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En dan zal Pilatus hebben gewezen op de Heere Jezus. De Heere Jezus die heeft dus het hele gesprek aangehoord. En de stadhouder die wil nou weten waarom ze deze man nou hebben gebracht naar hem. Maar de reactie van de leden van het Sanhedrin is toch wel wat bruut. Onbeleefd eigenlijk. Brutaal zelfs. Want zeggen ze, vers 30... indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Uit het antwoord blijkt wel dat die leden van het Sanhedrin geen enkel respect hebben voor Pontius Pilatus. Ze willen hem alleen maar gebruiken voor hun eigen doeleinden. Tegelijk laten ze direct weten hoe ze over de Heere Jezus denken. Indien deze geen kwaaddoener waren. Hij die het land was doorgegaan goeddoende. Hij die velen had genezen. Hij die duivelen had uitgeworpen. Hij die de blijde boodschap had gebracht. Voor hen, voor die leden van het Sanhedrin, is hij slechts een kwaaddoener. Eén die gezondigd heeft. Eén die God heeft gelasterd. En zo beoordelen ze de Heere Jezus. Pilatus wil zich er echter ver van houden. Want hij reageert in vers 31. Neem gij hem en oordeelt hem naar uw wet. Laat het Sanhedrin het zelf uitzoeken. Die hebben immers hun eigen wet. Maar de Joodse leidslieden geven niet zomaar op. Ze wijzen erop dat zij het doodsvonnis niet kunnen voltrekken. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Het Sanhedrin is immers gebonden door wetten en tradities, maar die Romeinse stadhouder, die heeft zijn handen vrij. En ze dwingen Pilatus eigenlijk om de zaak verder te onderzoeken. En dan zien we verderop, en we hopen daar volgende week wel weer op terug te komen, dan zien we dat ook Pilatus steeds heen en weer loopt. Hij gaat naar buiten om te spreken met het Sanhedrin. Dan trekt hij zich terug om de Heere Jezus te onderzoeken. Dan zoekt hij weer het gesprek met de geestelijke leidslieden. En dan laat hij de Heere Jezus weer voor hem komen. Maar het blijkt al snel dat deze vertegenwoordiger van de Romeinse overheid slappe knieën heeft. De geestelijke leidslieden van het volk dringen erop aan dat deze kwaaddoener dit zuurdeeg uit hun samenleving wordt uitgeroeid. Want zij zien de Heere Jezus als een groot gevaar. En ze willen niet dat hij het volk verder besmet met zijn leer. En daarom moet de Heere Jezus uit de weg worden geruimd. Ze rusten niet totdat hij wordt veroordeeld. Het tekent wel wie het Sanhedrin is. Het toont toch in alles de gesteldheid van hun hart. Zij moeten van de Heere Jezus niets hebben. Hoe aangrijpend. Terwijl ze de voorbereiding hebben getroffen, de voorschriften in acht nemen om het Pascha te vieren, gaan ze aan het paaslam zelf voorbij. Zo kan het dus liggen in het hart van een mens. Wel aandacht voor de buitenkant, maar niet voor de binnenkant, voor het hart. Wel de plichten van de godsdienst, maar niet het wezen van de godsdienst. Een waarschuwing die tegelijk geldt voor ons allen. Tegelijk was dit wel bepaald naar Gods raad. Want de Heere Jezus moest door een heidense stadhouder worden veroordeeld. Want de kruisdood was een dood die alleen de Romeinse, die alleen de Romeinen konden voltrekken. En als de Heere Jezus, als die niet door die heidense rechter Pontius Pilatus zou worden veroordeeld, dan zouden zijn eigen woorden niet uitkomen. En Johannes maakt dat wel duidelijk in vers 32. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Want zo stond het in de wet, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het is dus tegelijk naar Gods wil dat de Heere Jezus hier voor Pontius Pilatus komt te staan en op zijn bevel aan het kruis wordt genageld. Tekenend tegelijk, en dat brengt ons bij onze laatste gedachte, voor wie de Heere Jezus is. Eén dodelijke besmetting. Want al die tijd lijkt de Heere Jezus daar bij de ingang van het rechthuis staan te wachten. Hij kende de bepalingen rond het Pascha ook. Vele jaren had hij Pascha gegeten. En had hij erop toegezien dat hij zich niet zou laten verontreinigen. Hij is immers de reine. Hij is de smetteloos. Hij is de zondeloos. Hij is degene die zich nooit verontreinigd heeft met de zonde. Hij heeft nooit één gebod van zijn vader overtreden. In alle dingen bedoelde hij God. En uit zijn leven hoefde geen zuurdeesem verwijderd te worden. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Nooit heeft hij iemand onrecht aangedaan. Nooit heeft hij één verkeerd woord gesproken. En nu staat hij daar, bij de ingang van die ambtswoning van die heidense stadhouder Pontius Pilatus. Met gebonden handen. Hij moet wel het rechthuis in. Gedwongen. Hij gaat het huis van een heiden naar binnen. Hij gaat het huis in waar wel zuurdeesem aanwezig is. En hij laat het gebeuren. Hij laat zich verontreinigen. Hij laat zich onrein maken. Hij laat zich bezoedelen, bevlekken, bevuilen en besmetten. Als de reine gaat hij het rechthuis in. En als de smetteloze laat hij zich verontreinigen. Zien we daarin niet het evangelie van het plaatsbekledend lijden en sterven van de Heere Jezus oplichten? Want hiermee wordt nou precies zijn middelaarsarbeid getekend. Alle onreinheden heeft hij immers op zich genomen. Alle zonden zijn immers op hem gelegd. Hij werd besmet, opdat hij voor onreine de reinheid zou gaan verwerven. En hij liet het alles over zich heen komen. Hij ging gewillig deze weg. Maar het Sanhedrin buiten het rechthuis bleef uit angst om zich te verontreinigen, liet de Heere Jezus zich plaatsbekledend besmetten door het rechthuis binnen te gaan. Hij moest immers de weg naar het kruis gaan. Hij moest de dood sterven van een besmette, van een vervloekte, van een gehate. De kruisdood. En waarom? Waarom was dat? Welk kwaad had hij dan gedaan? Niets. Het Sanhedrin had valse getuigen nodig om hem te veroordelen. Ze zaten vol met haat tegen de Heere Jezus. Het was voor hen een uitgemaakte zaak. Ze hielden de Heere Jezus schuldig aan de overtreding van Gods geboden. En hij wordt bij Pilatus afgeleverd als was hij een kwaaddoener. Wat een leugen. Hij trok immers het land door goeddoende. Hij werd een bedrieger genoemd, terwijl er nooit bedrog in zijn mond is geweest. En nooit beledigde de Heere Jezus iemand met zijn woorden of in zijn daden. En er was niemand die hem kon overtuigen van zonde, want hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Maar als hij als een kwaaddoener wordt uitgeleverd aan die wereldlijke rechter en wordt afgeleverd bij het rechthuis van Pontius Pilatus, doet hij zijn mond niet open. Zelfs niet om zijn onschuld te bepleiten. Maar vrijwillig gaat hij naar binnen, omdat hij de weg moet gaan naar het kruis. Hij had door zijn wijsheid elke beschuldiging kunnen wegnemen. En hij had door zijn macht de uitvoering van dit vonnis kunnen tegenhouden. Maar hij liet zich als het paaslam naar de slacht leiden. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zichzelf tot een offer. En nogmaals die vraag. Waarom? Waarom liet hij zich besmetten? Waarom liet hij zich bezoedelen en bevlekken? dat was, en mag u dat meezeggen, dat was vanwege onze zonde. Wij staan immers schuldig tegenover God. En wij allen hebben gezondigd. En wij zijn besmet met het kwaad van de zonde. En wij zitten onder de vlekken en onder de sferen van de zonde. Hebben ze gezien? Ben je er voor jezelf ook achtergekomen? Kent u uw kwaal? Een beetje dat je lijdt aan die dodelijke ziekte met die naam zonde. Maar nu wilde Christus vrijwillig die weg gaan om te voldoen de straf die zijn volk had verdiend. Hij wilde in die weg naar het kruis, wilde hij de zonde schuld, wilde hij wegnemen. Christus liet zich besmetten, opdat er een volk zou zijn dat de ware rust mag kennen, wetend dat hun zonden door hem zijn betaald. Hij heeft het grootste tegengif tegen het kwaal van de zonde heeft hij verworven. En hierdoor is er genezing mogelijk van de zonde en tegen de besmetting van de zonde. Jesaja had het al gezegd, want door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, zonde is een misdaad tegen God, het is majesteitsschennis. Maar zonde is ook een ziekte die zich uitstrekt tot de dood van onze ziel. Maar daarvoor wilde Christus zich nou vrijwillig besmetten. En hij deinsde daar niet voor terug. Hij liet het allemaal gebeuren. Maar zo heeft hij de geest der genade en der gebeden heeft hij verworven. Om al die verdorvenheden, die kwalen van de ziel, om die weg te nemen. En daarvan te genezen. Om onze dodelijke besmette ziel te reinigen, wilde hij zich laten besmetten. En zo ging hij dat rechthuis van Pontius Pilatus in. En liet hij zich wel verontreinigen. Ja, zelfs zo, dat er voor hem geen plaats meer was. Naar recht geen plaats meer was. Onder het volk van Israël. Want dat leert de wet. Als we kijken wat er staat in Exodus 12. Er staat in het 19e vers. Want al wie het gedezeme eten zal dezelfde ziel sluit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. En een aantal dagen en een aantal ook versen daarvoor staat er dat gij zult het zuurdeeg wegdoen uit het huizen. Want anders zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël. Door de Heere Jezus die ambtswoning van die heidense stadhouder in te zenden, zal hij onrein worden. Dat wist het Sanhedrin. En dat wist de Heere Jezus. Toch ging hij. Want hij moest immers al die besmettingen der zonde, moest hij wegdragen. Zo alleen is er voor onreinen genezing mogelijk. En zo alleen is er verlossing te verkrijgen. O, zie dan toch hoe lief Christus zondaren had. Zie toch wat Christus deed. En zie toch welke genezing er ligt in het offer van de Heere Jezus Christus. En besef dat zijn bloed en zijn bloed alleen het tegengif is tegen de zonde. Hij wilde zich besmetten en bevuilen. En zo zien we toch in de schrift Die ene dodelijke besmetting. Waar vandaag voortdurend de cijfers worden bijgehouden. Hoeveel mensen besmet zijn met het coronavirus. En hoeveel mensen eraan overleden. En hoeveel mensen ervan genezen zijn. Leert Gods woord ons dat er één is die besmet is. Christus de Heer. Dat leidde tot zijn dood. Want hij moest de dood sterven. Om onze vuilheden, om onze zonden en onze ongerechtigheden op zich te kunnen nemen. En weg te dragen, te hechten aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En dat is toch de boodschap in deze Lijdensweek. En dat geeft toch ook moed en uitzicht in deze crisis. Er is uitkomst door hem die zich heeft laten besmetten. En hier treedt hij het huis van Pontius Pilatus naar binnen. Straks zal hij de stad worden uitgeleid om als een uitgeroeide die kruisdood te sterven. Hij werd besoedeld en bevlekt met de zonde van zijn bruidskerk. En zo is er in zijn bloed vergeving. Voor al onze onreinheden. Voor al onze besmettingen met de zonde. Christus de Reine. Die wilde onrein worden. Opdat onreine zondaren in zichzelf gereinigd zouden worden door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En laat die boodschap ons doen zien op die Christus. Nog sterker, laat dat woord ons mogen brengen tot Christus. Nee, en om dan niet op een afstand te blijven. Op 1,5 meter bij hem vandaan. Nee, maar om hem te voet te vallen, om hem te omhelzen met de armen van het geloof, om hem te aanbidden en in hem het leven te mogen vinden en het met een Thomas uit te mogen roepen, vol verwondering. Mijn Heer, mijn God, mijn zaligmaker. Amen. Thank you. We willen de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken. Dat waar de leden van het Sanhedrin meenden zich niet te verontreinigen, door zich buiten te houden vanuit het rechthuis. Maar dat gij, o Heere Jezus, dat huis van die heiden wilde binnentreden, omdat gij u liet verontreinigen en liet besmetten en bevuilen met de zonden van uw bruidskerk, omdat gij die weg zou gaan naar het kruis van de Golgotha om uw leven te geven, omdat er leven mogelijk is voor mensen die lijden aan die dodelijke kwaal van de zonde. O, geef toch dat we op u mogen zien, van u mogen houden met heel ons hart, op u leren vertrouwen met alles wat in ons is, en dat we buiten u niets kunnen houden dan alleen uw verzoenend lijden en sterven. O Heere, geef toch dat we daar onze hoop op mogen stellen in een wereld die reddeloos, radeloos en redeloos zijn weg gaat. Dat het kruis, de banier van het kruis, hoog mag worden opgericht en de Christus, de liefde van ons hart, mag krijgen of al meer mag hebben. We danken u dat we samen mochten komen rondom uw woord. We danken u ook voor de middelen die daartoe gegeven zijn. En voor mensen die zich daarvoor ook hebben ingezet, ook deze morgen. Ook daarvoor mogen we uw naam ook danken en erkennen. En we bidden u, laat het woord ons tot zegen mogen zijn. En wilt u ook vanmiddag weer bijeenbrengen rondom uw woord. En dat de schriften dan tot ons mogen komen. En zo mogen we dat alles toch voor uw aangezicht neerleggen. Bij alle dingen die ons bezig kunnen houden en die er leven in ons dorp en in de samenleving. Wilt gij die God zijn die onze ogen opent voor het heil dat er ligt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In wiens naam we u dat vragen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 68e psalm, daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt in vers 10 van de 68e psalm.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.